Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige. Eerst geboren uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Velen zingen uit Psalm 78 de versen 2 en 3. Verborgen heen met diep ontzag te melden. Die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. In de derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven. 2 en 3 van Psalm 78. Zo nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 40, vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik zie, ik kom, o Heere. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing kunt u deze avond vinden in het evangelie naar Johannes, het 5e hoofdstuk. We beginnen bij het 31ste vers tot en met vers 47. We noemen nu Johannes 5, de versen 31 tot en met 47. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 40, vers 4. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. Amen. Johannes 5, te beginnen bij vers 31. Indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt waarachtig is. Gij lieden hebt tot Johannes gezonden en hij heeft de waarheid getuigenis gegeven. Doch ik neem geen getuigenis van een mens. Maar dit zeg ik opdat gij lieden zou behouden worden. Hij was een brandende en een lichtende kaars. En gij hebt uw lieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe getuigen van mij, dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord. Nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in uw blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoekt de schrift, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen. Maar ik ken u lieden dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders. En gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt? Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Wie u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofde, zo zou gij mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover deze woorden uit Johannes 5. De tekst voor deze avond kunt u vinden in dit schriftgedeelte. Johannes 5 vers 39. Waar we de woorden van de Heer Jezus lezen. Onderzoekt de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. In het licht van dit schriftwoord willen we ook nadenken over een klein gedeelte uit onze Heidelberger. Het is al enkele weken geleden dat we voor het laatst over zondag 6 nadachten. Ons rest nog vraag en antwoord 19. En we willen die vanavond samen behandelen. Dat is zondag 6 van de Heidelberger, vraag en antwoord 19. Nadat gesproken is over de Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot de volkomen verlossing geschonken is, wordt dan in vraag 19 de vraag gesteld, waaruit weet gij dat? En dan luidt het antwoord, uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover de woorden van onze catechismus. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken. En de Heere vragen om zijn zegen. Opnieuw vergunt u het ons, Heere, dat we samen mogen zijn. Dat is goddelijke vergunning, goddelijke gunst. Want wij verdienen het niet dat uw woord nog onder ons blijven zou. Wij hebben het er niet naar gemaakt dat u ons nog door uw woord zou aanspreken. Wij hebben het niet verdiend dat u nog in gunst door uw woord en geest onder ons zou werken. En daarom doen we een beroep op uw onverdiende genade. En smeken of u die ons de gunst bewijst dat we samen mogen zijn en uw woord mogen horen, ook die bijzondere genade zou willen schenken, dat wij door uw woord onderwezen mogen worden, voor het eerst of ook opnieuw. We bidden dat, Heere, voor het eerst, voor hen die u niet kennen. U kent ze bij name. U weet van hen af die eigenlijk onverschillig doorleven en in de kerk zitten zonder dat hun hart in brand geraakt is, onder de indruk gekomen is van uw heilig woord. Heere, zou u woord van vanavond willen gebruiken om hen stil te zetten en te doen buigen voor u, de levende God. En als er zijn onder ons die wel niet kunnen zeggen dat zij u vrezen, maar toch niet onverschillig zijn, de ernst van de bekering en de noodzaak van de vernieuwing van het hart inzien, maar geen weg zien. Vaak vrezen dat die overtuigingen of die gedachten daarover alleen maar opkomen uit hun eigen hart. Heere, wil u hen te sterk worden en wil u hen leren die weg die alleen bij u te vinden is. Leer hen als rusteloze zondaren meten om genade. Wil denken aan hen die u kennen mogen. U weet, Heere, wie ze zijn. U weet ook in welke omstandigheden uw kinderen zijn. U kent hen die van verre staan. Die nergens bij kunnen op dit ogenblik wellicht. Heere, wil u hen geven dat ze vanuit het evangelie van uw genade vanavond mogen zien dat er nu een zaligmaker is die het weggedrevene zoekt. Die het van verre staande kent. En die mensen die zelf niet tot hem kunnen komen opzoekt. In zijn gunst en ontferming. Want hij openbaart zich in het heilig evangelie. Heere, zou u dat ook in het leven van hen die u vrezen vanavond duidelijk willen maken. Niet alleen zo, zodat zij uw woord verstaan en toestemmen. Maar zou u ook de kracht van dat wondere evangelie in hun leven willen laten ervaren. Dat zij het voor eigen hart en leven mogen inzien en doorleven. Dat gij uzelf wilt wegschenken. Door het evangelie. Door woord en geest. Aan verloren zondaar. Heren, dat hebben ook die van uw kinderen nodig. Die in beginsel iets hebben geleerd van de genade die in Christus is. Geoefend zijn in de kennis van hem. Heren, zij hebben het steeds weer nodig. Dat het heilig evangelie aan hun hart gelegd wordt. En zij in het evangelie ontmoetingen hebben met hem. Hem die gezegende koning in de ogen mogen zien. In het hart mogen zien. En uit zijn lippen mogen horen. Woorden van genade. Woorden van onderwijs. Woorden van bestraffing ook. Woorden van ontgronding. Heere, denk dan aan uw woord. En wil ze vanavond door uw woord. Door wet en evangelie onderwijs. Ja, onderwijs ons allen. U weet wat we nodig hebben. O, onthoud ons uw zegen niet. Dat vragen we niet alleen in het luisteren. Maar ook in het spreken. Heere, open u onze lippen. Opdat wij over dit grote heilgeheim. Van het evangelie van de grote koning. Mogen spreken. Na mogen stamelen wat u in uw woord hebt gezegd. Denk aan allen die hier in de kerk zijn. Wil u met hen zijn, wie ze ook zijn. Wil u ons een zegen schenken. Wil de Satan wegnemen die nieuw bezig is om het zaad van uw woord weg te nemen. Heere, laat hij geen succes mogen hebben met zijn duistere arbeid. Maar wil u zo uw woord zegenen, dat uw woord in mag dringen in ons verstand, in ons hart, in ons leven. We vragen u, Heere, wees u zo met ons allen, ook met hen die hier niet zijn en met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Denk aan hen die thuis of waar dan ook verkeren en verstoken zijn van uw woord. Wanneer zij uw woord mogen horen, misschien later dan deze dag of dan deze dienst, wil u ook hen uw zegen niet onthouden. En laat het voor ons allen die uw woord horen, een wonder mogen zijn, een gunst, Heere, dat we nog onder uw woord verkeren. We leven in een wereld vol verwarring, vol ellende. We worden er telkens weer aan herinnerd dat u in deze wereld spreekt, ook in grote natuurrampen. Ook in die vreselijke ramp, waarin duizenden en duizenden door de aardbeving om het leven kwamen. En het lijkt alsof de getallen steeds groter worden. Heere, wil u zich over dat zwaar getroffen gebied ontfermen? Zou u nog levens willen sparen? Zou u willen geven bovenal dat in de dikdonkere nacht van dat gebied waar het woord van u eens geklonken heeft, al is dat vele eeuwen geleden, maar nu voor eeuwen verstild en verborgen is, zou u daar uw woord willen geven. O God, geef ons gebed voor die vele duistere plekken in deze wereld, waar het evangelie van die koning niet gehoord is of niet meer gehoord wordt. En keer weder, Heere, in de Zoon van uw liefde. Met het evangelie van uw genade. We bidden van u. Wil u zijn met alle arbeid in uw koninkrijk.
willen dan ook in het bijzonder opdragen hen uit onze gemeente en ook uit de gemeenten in Urk die deze week naar Roemenië zullen gaan, opnieuw een tocht zullen ondernemen. Heren, wil u ook die arbeid, arbeid van liefde, arbeid die toch ook alles te maken heeft met uw koninkrijk zegenen. En wil u hen die de reis maken onderweg veilig leiden, ook in de onzekere toestanden in dat deel van de wereld, beschermen en bewaren en weer veilig terugbrengen. Maar wil u hen ook uw zegen schenken, heren, persoonlijk. En laat het ook zo mogen zijn dat alles wat zij daar brengen, de goederen, het woord, contacten die daar zijn, gezegend mogen worden door u. Gedenk aan die zwaar beproefde kerken en aan de zwaar beproefde mensen. O God, ontferm u vanuit uw eeuwige liefde over hen. We bidden u ook, heren, voor heel uw kerk. Woon in het midden van de kerken in ons vaderland, onze eigen kerken en daarbuiten, zou uw koninkrijk willen vestigen, ook onder ons. Vestig uw koninkrijk over de hele wereld. We dragen in bijzonder ook in deze dienst, in deze week, onze vorige gemeente aan u op, de gemeente van Dundas, die de komende week haar eigen predikant hoopt te ontvangen als dominee Hoefnagel bevestigd wordt. Heren, wil u hem aan de gemeente verbinden. En wil u geven dat hij een plaats van u ontvangen mag onder het volk waarmee we nog met zoveel banden verbonden zijn en in de kerken. En wil u zijn dienst zegenen. Wil u geven dat het gemakkelijk mag zijn, ook wanneer ze een nieuw land en een nieuwe taal moeten leren kennen. Heren, wanneer ze niet alleen door een oceaan, over een oceaan verwijderd zijn van Nederland, maar ook door de oceaan van de vreemde taal heen moeten, wil u hen helpen. En ook het preken, het catechiseren, het bezoeken, het vergaderingen meemaken, gemakkelijk maken. Denk ook aan de kinderen. Wil u ook hen alles geven wat nodig is. We dragen de gehele kerken van de Free Reformed Church aan u op. Ook nu we de afgelopen week opgeschrikt werden door nieuwe problemen, waardoor dit kleine kerkverband geteisterd. Ernstige dingen, grote zorg. U weet het, heren, het is u volmaakt bekend. En we bidden van u, wil u midden in alle vragen die er gerezen zijn, uw genade aan hen niet onthouden. En wil u geven dat waar zonde is en kwaad gedaan is, uw bekerende en vergevende genade deel mag zijn van hen die het betreft. Grote koning, erbarm u over die kleine kerken in dat grote land. En laat uw koninkrijk ook daar worden uitgebreid. Heren, ontferm u over geheel uw kerk. Ook onder de zendingsgebieden. Ook waar op zoveel manieren het woord gebracht wordt onder Israël. In evangelisatiearbeid. Heren, zie op al dat werk neer. En laat er nog zielen ontrukt worden. Uit de macht van de duisternis. En laat uw koninkrijk mogen komen. Breek de werken van Satan af. En laat die grote koning, die Christus des Christus, gestalte krijgen in het leven van velen. We leggen zo al onze noden voor u neer. We bidden ook voor de noden van ieder van ons persoonlijk. U kent ook de verborgen dingen. We willen uw naam ook dankzeggen voor zegeningen die u schonk. En we erkennen uw naam dat zuster Human na een tijd van ziekte, tijd van zorgen ook, weer in ons midden mag zijn en met de gemeente mag opgaan naar uw hart. Heere, geef de dank in haar hart. En wil haar uw zegen schenken, lichamelijk. Maar vooral ook geestelijk. En die op haar en allen die haar lief zijn neer. In uw goddelijke genade en gunst. Doe dat, heren, aan ons allen. Niet omdat wij het waard zijn of er naar maken. Want dan getuigt alles tegen ons. Maar doe het uit genade. Om Jezus weer. In de vergeving van al onze zonden. Uit genade. Amen. Psalm 119, de versen 53 en 65 zijn de versen die we samen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En het 65ste vers van Psalm 119. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 53 en 65 van Psalm 119. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede, mis hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Dat is het derde van Psalm 85, wat we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, laten we het ons eens voorstellen. Het is misschien in onze dagen niet zo moeilijk dat een broer of zuster of een van onze kinderen hebben die lange tijd in het buitenland doorbrengt. Op zekere dag hoort u het ontstellende nieuws dat de streek waar ze wonen getroffen is door een vreselijke aardbeving. De berichten die doorsijpelen zeggen dat er in die streek veel slachtoffers zijn. Verhoudingsgewijs hebben maar weinig mensen die ramp overleefd. Wel, als zo'n situatie zich voordoet, dan zou u toch zo gauw mogelijk willen weten wat er met dat familielid van u gebeurd is, niet? Zijn ze in veiligheid? Hebben ze de ramp overleefd? U zult er niet mee tevreden zijn dat in wat algemene bewoordingen gezegd wordt dat sommige landgenoten de ramp hebben overleefd. Of dat er toch nog wel een aantal mensen zijn die leven gered is. Nee, u wilt precies weten, zeker weten, dat dat kind van u, dat dat familielid van u in leven is. Wel, als we in zulke soort omstandigheden niet tevreden zijn met wat algemene gegevens, met wat algemene woorden, maar het duidelijk en zeker moeten weten, hoeveel te meer zouden we moeten uitzien naar vaste, betrouwbare woorden als het gaat om onze eigen zaligheid. Want onze zaligheid, gemeente, kan niet gebouwd worden op wat indrukken, of op wat oppervlakkige gedachten, of op een vage hoop dat het allemaal toch wel goed zal komen. Onze zaligheid moet gefundeerd zijn op een vast getuigenis dat onwrikbaar zeker is. En daarover gaat het in dit gedeelte van onze Heidelberger Catechismus. Als over het heil in Christus gesproken is in de vorige vraag en het vorige antwoord, dan vraagt de catechismus heel nadrukkelijk toegespitst: waaruit weet ge dat? Op welke gronden zegt ge dat? Wel, uit het heilig evangelie. Door het heilig evangelie, toegepast aan het hart, wordt ons zekere kennis deelachtig van het heil wat in hem te vinden is. En in dat opzicht en in dat verband willen we stilstaan bij het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dan letten we op twee dingen. Allereerst hoe Christus in het evangelie geopenbaard is. En dan denken we vooral na over het antwoord. Hoe dat Christus in het evangelie van het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is. En ten tweede, hoe Christus zichzelf openbaart in het evangelie. En dan gaan we terug naar de vraag: waaruit weet gij dit? Dus het evangelie van de Heere Jezus Christus. Hoe Christus in het evangelie geopenbaard is. Dat allereerst. En ten tweede, hoe Christus zichzelf in het evangelie openbaart. Het is wellicht goed dat we even in herinnering roepen waar we de vorige keer dat de catechismus aan de orde was over gesproken hebben. U kunt het eigenlijk vrij eenvoudig nalezen wat we zo'n 4 weken geleden samen overdachten. Het is dat woord wat u vindt in vraag en antwoord 18, waar het ging over de middelaar, door wie we alleen de welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. die middelaar is ons, zegt de catechismus, van God geschonken. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Maar nu is het wel een heel belangrijke vraag. Als dat zo is, dat die enige middelaar die ons redden kan, in die alleen een volkomen verlossing te vinden is, als die middelaar ons geschonken is, hoe weten we dat dan? Op welke grond mogen we zeggen dat die middelaar aan ons is gegeven, dat hij onze middelaar is? Kijk, en dan geeft de catechismus een heel wonderlijk antwoord op die vraag. Waaruit weet ge dat? Wel, dat weet ge uit het heilig evangelie, zegt de catechist. En dan laat de catechismus zien wat het evangelie nu eigenlijk is. En dan moet u er eens goed op letten dat daar in het begin van dat antwoord gezegd wordt dat dat evangelie, wat letterlijk betekent goede boodschap, de beste boodschap die ooit op deze gevallen wereld geklonken heeft, die goede boodschap die is door God gegeven. God heeft het evangelie geopenbaard. U zult zeggen, dat spreekt vanzelf. Natuurlijk, wie zou anders het evangelie moeten openbaren als de Heere? Jazeker, toch is het goed om daar de vinger bij te leggen. Het evangelie, waaruit we kennis van zaligheid ontvangen mogen, dat is door God geopenbaard. En nu is het wel zo dat alle woorden van de schrift door God geopenbaard zijn. Maar met enige nadruk wordt toch in de catechismus gezegd dat het evangelie door God geopenbaard is. Kijk, met de wet ligt het iets anders. De wet is natuurlijk ook door God gegeven. Maar u weet misschien dat ook al zijn wij de wet kwijtgeraakt door de zonde, dat er toch nog flauwe sporen van de wet in het hart van ieder mens aanwezig zijn. Als u de tekst wilt opzoeken, kunt u hem nalezen in Romeinen 2, vers 14 en vers 15. Daar leest u dat de heidenen, die de wet niet kennen, toch van nature de werken der wet doen en zo het bewijs leveren dat de wet in hun harten geschreven is. Zelfs mensen die de wet niet kennen, hebben toch nog iets van een zeker natuurlijk besef van goed en kwaad, hoe diep dat ook weggescholen is, hoe ver dat ook weggezonken is, maar ze weten een zeker onderscheid tussen goed en kwaad. Er is nog iets, een flauwe spiegel van die wet overgebleven. In zekere zin, al moet je daarin voorzichtig zijn, zouden we dan ook kunnen zeggen, er is bij de mens nog wel enig besef voor de wet. Geen geestelijk besef, maar toch nog wel enig aanvoelingsvermogen voor de wet van de Heer. Maar bij het evangelie ligt het anders. Er is voor het evangelie in ons leven geen enkele aansluiting. Dat komt volledig van Gods kant. Volledig van de andere kant. Het is door God gesproken en door God geopenbaard. Waar vinden we dan het evangelie? Wel, het evangelie vinden we in de Bijbel. En dan moet u maar de vinger erbij leggen wat onze catechismus hier zegt. Dan staat er niet in onze catechismus, wel, u vindt de wet, die vindt u in het Oude Testament. En het evangelie, dat vindt u in het Nieuwe Testament. Zo is het niet. Nee, het evangelie vindt u niet slechts in het Nieuwe Testament, maar ook al in het Oude. En dat is van geweldige betekenis om dat goed vast te houden. Want er zijn zeker de laatste eeuwen allerlei groepen en zelfs kerken geweest die heel sterk de nadruk leggen op het Nieuwe Testament. Dat is pas de echte Bijbel. Het gaat om de Nieuwtestamentische kerk en het gaat om het Nieuwtestamentische evangelie. U vindt die neiging heel sterk in sommige doperse stromingen. U vindt dat heel sterk, ook bij sommige Pinkstergroeperingen. Het gaat om het Nieuwe Testament. En vandaar ook een toenemend aantal uitgaven van de Bijbel, waar u alleen maar het Nieuwe Testament in hebt. Daar is op zich niets op tegen. Als men, om redenen van kosten enzovoort, het Nieuwe Testament beschikbaar stelt, is dat een groot goed. Dan mag dat op de zendingsvelden. Dan mogen we dat ook aan onze kinderen geven. Maar als er achter ligt dat dat Nieuwe Testament apart moet worden uitgegeven, omdat het eigenlijk de enige Bijbel is, ja, dan zijn we niet alleen maar verkeerd bezig. Dat is zonde. Ketterij. Want het hele woord van God is het evangelie en is de wet. En wij mogen het woord van God niet in tweeën knippen om daarmee te zeggen, wel, het evangelie, dat vind je alleen maar in de brieven van Paulus. Nee, het evangelie heeft God geopenbaard lang voordat de Heere Jezus Christus God geopenbaard werd in het vlees. En we willen daar de vinger bij leggen, juist omdat dat in onze dagen niet overbodig lijkt. Want de Heere heeft het evangelie geopenbaard, zegt onze catechismus, en dat is naar de schriften allereerst in het paradijs. Toen is het evangelie gekomen. Wanneer? Onmiddellijk na de val. En als ik dat zeg, dan weten de meesten onder ons, zelfs de kinderen wel, wat ik bedoel. Het evangelie wat onmiddellijk na de val gekomen is, dat is die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, die de Heere aan Adam en Eva meegaf. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen of de hiel vermorzelen. Daar wordt in omsluierde woorden weliswaar, die niet in alle opzichten onmiddellijk duidelijk zijn, toch gesproken over de komst van een verlosser, van een machtig held, van een zoon uit het geslacht van Eva, die de kracht van Satan zal breken en de banden van zonde en dood zal overwinnen. Kijk, en daar hebt u het evangelie in de knop, in de moederbelofte. Prachtige naam. Die belofte, die eerste belofte die God aan de gevallen Adam en Eva gaf, is de moeder van alle beloften. Het is de moederschoot, heeft iemand gezegd, waaruit alle andere beloften geboren worden. Of om het oude beeld van Augustinus te gebruiken, hier vindt u de bloemknop, die in het oudtestamentisch geschrevene steeds verder opengaat. U vindt hier de knop die tijdens de voortgang van de heilsgeschiedenis in het Oude Testament steeds meer openbloeit tot op de volle dag van het evangelie als Christus komt in het vlees. Daar ligt het begin, de eerste openbaring bij de moederbelofte. En die belofte, die nog eigenlijk nevelachtig was, nog niet zo duidelijk. Die belofte wordt in de loop van de geschiedenis van het Oude Testament steeds verder ontvouwd en onthuld. Mag ik zomaar een paar punten noemen, zonder volledig te zijn, verre van dat vanzelf. Staat dat die belofte verder werd geopenbaard in de tijd van de patriarchen en de profeten. De tijd van de patriarchen, dat is de tijd van de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. De profeten die daarna kwamen. God heeft door hen gesproken. Bij Abraham in het verbond werd het al duidelijk dat de komende Messias uit Israël geboren zou worden. En voor Jacob was het op zijn sterfbed al duidelijk dat hij uit Juda geboren zou worden. Zou komen in een donkere tijd. Een reisje uit de afgehouwen stam van Jesse.
U leest dat hij zal lijden en sterven. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? U ziet het, in de tijd van de patriarchen en vooral van de profeten wordt steeds duidelijker wie de Heere Jezus Christus zijn zal, waar hij geboren zal worden, dat hij zal lijden en zal sterven. Die belofte van het evangelie wordt steeds verder ontvangen. En de Heere liet die belofte van het evangelie niet alleen maar horen. Dat is nog een andere trek in het Oude Testament. De Heere liet dat niet alleen maar horen wanneer hij nieuwe dingen liet spreken door zijn knechten, de aartsvaders, of door mensen als Jesaja en Jeremia. Nee, de Heere had van het begin van Israëls volksbestaan af ook nog zichtbaar onderwijs gegeven. En waar kregen ze nu zichtbaar onderwijs? Hoorbaar van de profeten en van Mozes. Maar zichtbaar in die tabernakel en in die tempel die op Gods bevel aan het volk gegeven werd. In de eredienst van de tabernakel, met het brandofferaltaar en het wasvat, met de koperen kandelaar, het reukofferaltaar, met de tafel der toonbroden en vooral met de gouden ark van het verbond, dat alles wees heen naar de komende Messias. In die tempel en in die tabernakel, in al die ceremonieën en offers, in die prachtige gewaden van de priester en van de hoge priester, sprak alles van hem. Nee, dat leg ik niet in de Bijbel. Dat legt ook de catechismus niet in de Bijbel. U moet het maar eens nalezen in de brief aan de Hebreeën. Daar wordt heel die tempeldienst en al die ceremonieën betrokken op de Heere Jezus Christus. Daar wordt gezegd dat de hoge priester een afbeelding was, een type van de Heere Jezus Christus. Daar wordt gezegd dat de offerceremonieën heenwezen naar zijn bloed en naar zijn lijden. Daar wordt gezegd dat heel die inrichting van de tempel een heenwijzing was naar hem. Alles sprak van hem. Hoorbaar en zichtbaar. Nee, zolang de Heere Jezus Christus nog niet in het vlees was gekomen en werkelijk op aarde wandelde en geleden heeft en gestorven is en is opgestaan, was het volle licht nog niet opgegaan. Het was alles nog door de schaduwen heen, de schaduwen van de profetenwoorden en de schaduwen van de dienst in de tabernakel en in de tempel. Maar toch, het was er. Dat evangelie. Hoorbaar en zichtbaar. En wat in de schaduwen onder het Oude Testament als van verre gezien werd, dat is voorgoed zichtbaar geworden. De volle dag is opgegaan toen Christus Jezus naar de belofte van God gekomen is. En het oud-testamentisch belofte woord heeft vervuld. Daar ligt hij in de kribbe. En daar zingen de oud-testamentische vromen in hun hart niet. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw, aan Israël nooit getreid. God, die voortijds het evangelie gesproken had op velerlei wijze en op velerlei plaatsen, heeft in deze laatste dagen, zegt de apostel, gesproken door zijn Zoon. Dat is de volle openbaring waar het Oude Testament heen wijst. En zo zien we dat Christus zich in het woord, in het evangelie, onder Oud en Nieuw Testament openbaart. En weet u wat dat betekent? Laten we zomaar een paar punten aanstippen. Dat betekent allereerst, en dat is heel belangrijk, ook in de richting van de mensen die het Oude Testament onderwaarderen en zeggen, nou ja, dat is eigenlijk niet de Bijbel. Dat is maar een voorportaal. Dat betekent dat ook de oud-testamentische vromen zalig geworden zijn door het bloed van Christus.
Die zijn niet anders zalig geworden. Door de werken of iets dergelijks. Die oud-testamentische vromen zijn zalig geworden door het evangelie van Christus. Abraham, Isaac, Jacob, David en noemt u al die vromen maar op. Ze zijn niet anders zalig geworden dan Paulus, dan Luther, dan Calvijn, dan al Gods kinderen vandaag de dag. Het is één volk, één kerk, één zaligheid. Eén evangelie. Zeker. Het was meer in hoop. Meer in het uitzien. Meer in het verlangen naar de komst van de beloofde. Dan na de komst van de Heer Jezus Christus. Maar het is zo dat het oud-testamentische volk van God op precies dezelfde gronden zalig geworden is als alle nieuwtestamentische gelovigen, namelijk op het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus en op het eeuwig blijvend evangelie waardoor de schaduwen heen ook aan hen verkondigd is. En vandaar dat die oudtestamentische gelovigen daar soms als in een ogenblik zo ontzaggelijk veel van hebben gezien. Denk aan David, in sommige van zijn diepste psalmen. Denk aan Job, als hij zegt op de ashoop in de diepste donkerte van zijn leven. Ik weet mijn Goël, mijn verlosser leeft. Ze zijn zalig geworden door hetzelfde evangelie. Maar er is ook nog iets, dat is het tweede wat we moeten zeggen. Het betekent niet alleen dat de oud-testamentische kerk zalig geworden is door hetzelfde evangelie. Maar het betekent ook dat die oud-testamentische kerk toch, al wisten ze van het evangelie af, nog iets mist. En wat miste die oud-testamentische kerk nu eigenlijk? Wel de volle vervulling. De komst van de Heer Jezus Christus, zijn werkelijke komst en zijn werkelijk lijden. En zijn werkelijk sterven en opstanding. Vandaar ook dat hij zo dikwijls leest dat die oud-testamentische vromen daarnaar uitzagen. Naar de volle openbaring, de volle onthulling van het evangelie. Misschien zouden we het zo kunnen zeggen. Er is onderscheid tussen de nieuw-testamentische kerk en de oud-testamentische kerk. Niet in de kracht van het geloof. Want Abraham wordt als een voorbeeld gesteld van een krachtig geloof. Maar wel in de geloofskennis. Paulus wist meer qua geloofskennis. Omdat Christus verschenen was. Dan Abraham. Want Abraham zag de morgenschemering in de verte. Paulus schrijft het zelf. Het is dag geworden. De zon des heils staat aan de horizon in zijn volle, onbelemmerde licht. Vandaar ook dat we lezen dat de oud-testamentische vromen toch dat heil van verre gezien hebben en van verre geloofd hebben. Het is naderbij gekomen. En dat brengt ons bij een derde punt en dat is een heel ernstig punt. Als in het oud-testamentisch tijdvak het heil wel geopenbaard was, maar nog omsluierd was. En nu de dag is opgegaan, de volle dag. God niet duidelijker en niet helderder zijn evangelie kan openbaren dan hij het geopenbaard heeft in Christus. Dan is ongeloof en onbekeerlijkheid. Dat is altijd erg. Maar dat onder het nieuwtestamentische evangelie nog veel erger dan onder het oude testament. Onder het oude testament was ongeloof en onbekeerlijkheid erg. Maar toen lag alles nog in de schaduwen. Toen was het volle licht nog niet opgegaan. Nu is het licht helder opgegaan. In het profetische woord. In het volle en voltooide evangelie. En de vraag komt dan heel indringend tot ons, tot de jonge mensen en de kinderen in de kerk. Tot ouderen, tot ambtsdragers, tot ieder van ons hier. Hoe leven wij onder de volle evangeliebediening? Nu het evangelie in zijn volheid geopenbaard. Misschien is er wel een jongen in de kerk die op zondagschool naar de verhalen van de kinderen Israëls in de woestijnreis geluisterd heeft, of een meisje wat nadacht over die trieste geschiedenis van die koningen in Israël. Hoe kan het toch, denk je dan niet, dat ze alsmaar van de Heere afweken? En dan kun je misschien wel denken bij die woestijnreis, ze hadden het toch gezien, die wonderen van die uittochten. En die wolkolom boven hen en die vuurkolom 's nachts, dat manna iedere morgen. Hoe kan het dat ze in het licht van zulke tekenen van Gods tegenwoordigheid toch ongelovig bleven? En toch bleven murmureren, opstaan. En in die koningentijd, de Heere kwam met zijn profeten en wonderen werden verricht, oordelen kwamen. En toch, heel veel van die koningen die gingen maar door in hun ongeloof. Hoe kan het? Als ik in die tijd geleefd had. Ja, als ik in die tijd geleefd had, zou u dan geloofd hebben? Zou jij dan geloofd hebben? Dacht je dat? Weet één ding. Wij leven onder veel heerlijker tekenen dan een wolkolom of een vuurkolom. Onder veel heerlijker tekenen dan een tocht door de Rode Zee. En dan de overtocht over de Jordaan. En dan uitreddingen en wonderen in de dagen van de koningen. Want wij leven onder de volle dag van het evangelie. En hoe heb jij onder het evangelie geleefd? God heeft het evangelie ten volle geopenbaard in Christus. Dieper kan hij niet afdalen. Ruimer en duidelijker kan hij het niet zeggen. En toch, er leven nog zoveel mensen, ga uw eigen hart maar eens na. Onbekeerd en onverbroken, niet worstelend en pleitend om Gods genade onder die volle evangeliebediening. Dat is ontzettend. Want het oordeel over het ongeloof van hen die in de schaduwen leven is waar. Zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën. Maar nog veel zwaarder is het oordeel van hen die het woord van God, het evangelie van vrije genade kennen. En onder de volle evangeliebediening gezeten hebben. En niet hebben gewild. Dat deze koning over hen zou zijn. Wat een ontzaglijke verantwoording. Om te leven. Onder de volle openbaring van Christus. Zoals hij in het evangelie. Onomwonden. En onbesluierd verkondigd wordt. Wat ontzettend. Om in ongeloof en onbekeerlijkheid onder dat evangelie door te leven. Want met alle klem van de volle openbaring van het evangelie. Van deze geliefde zoon. In de welke God al zijn welbehagen heeft. Worden mensenkinderen geroepen, genodigd, gemaand, gebeden, gesmeekt. Laat u met God verzoenen. Ja, zegt iemand. Maar dat is toch alles niet wat hier in zondag 6 het laatste vraag en antwoord bedoeld wordt. Nee, zeker niet. Maar het is wel een heel belangrijk element. En we moeten er vanavond ook maar heel eerlijk op wijzen. En heel eerlijk onszelf afvragen. Wat hebben wij onder die volle openbaring van het evangelie met dat evangelie gedaan? Maar tegelijkertijd is het waar. Dat is niet alles. Want het feit dat ik moest zeggen dat mensen onder het volle evangelie verhard kunnen zijn, ongelovig kunnen zijn, onbekeerd kunnen zijn, dat laat al zien dat dat evangelie niet voor ieder de betekenis krijgt die het heeft voor de opstellers van onze Heidelberger catechismus. Want het is niet genoeg als wij weten dat er een evangelie is. Dat is een zegen. Maar het is niet genoeg. Het is ook niet genoeg als we kunnen vertellen wie de inhoud van het evangelie is. De Heere Jezus Christus. U herinnert zich toch dat beeld waar ik mee begon. We kunnen niet leven en sterven met wat algemene waarheden over het evangelie. Met wat algemene kennis, met wat leerstellige inzichten, dat is allemaal belangrijk. Maar het is niet genoeg. Ik moet niet alleen weten dat er een evangelie is. Nee, de vraag wordt veel persoonlijker. Juist als we terugkeren naar de vraag die de catechismus stelt. Waaruit weet gij dat? Waaruit weet ge dat? Dat Jezus Christus, die in het evangelie ten volle is geopenbaard, dat hij aan u geschonken is als de van God gegeven zaligmaker. Wel door het heilige evangelie. Maar dat heilige evangelie moet dan wel, juist u bent me al voor, moet dan wel heel persoonlijk door de Heilige Geest aan ons hart worden toegepast. Dat is het wat onze catechismus hier vanzelfsprekend bedoelt. Dat maakt het hele verband duidelijk. De volle openbaring van het evangelie is een grote zegen en een grote verantwoordelijkheid. Maar wil ik die Christus persoonlijk leren kennen die zich in het evangelie openbaart, dan moet dat evangelie heel persoonlijk aan mij worden toegepast. Daar gaat het toch om. Om de toepassing van het woord van God. En zullen we het nooit vergeten. Dat als de Heer zijn woord gaat toepassen. Dan is nodig dat zowel de wet. Als het evangelie toegepast worden aan onze harten. Ik moet hier even de wet ter sprake brengen. Omdat wij, wanneer we over het evangelie spreken, nooit over het evangelie kunnen spreken los van de wet. Net zo min als dat we los van de wet kunnen spreken zonder het evangelie ter sprake te brengen. Die horen bij elkaar. Dat zijn de twee zijden van het woord. En ik heb het, meen ik, u wel eens gezegd, maar het is misschien goed om het te herhalen. Wat is de wet? De wet is het hele woord van God. In zijn eisende, in zijn aanklagende, in zijn veroordelende kracht. En het evangelie is het hele woord van God. In zijn vrijsprekende, in zijn ontsluitende, in zijn Christus openbarende kracht. De wet stelt ons schuldig. Het evangelie laat ons zien dat er een weg ter ontkoming is. En nu moeten wet en evangelie worden toegepast. Mag ik dat even zo kort aanduiden? Dat betekent dat die wet heel persoonlijk in ons leven moet ingaan. En wij onder het woord overtuigd worden van zonde. En zo verbroken van hart en verslagen van geest. Met de wet gaan instemmen. En onze zonde gaan beleiden. En wat heeft de geest niet veel werk om mensen te overtuigen van wat ze zijn. Als ze blikken in die spiegel van de wet. Dat ze dan niet de buurman zien. Of niet. Die man die zijn leven vergooid heeft aan de zonde, aan de drank of iets dergelijks. Maar hun eigen portret ontdekken. Wat heeft de geest niet een overtuiging. Tuigingskracht nodig om ons mensen daarvan diep te overtuigen, zodat we voor de wet gaan vallen en zeggen, Heere, uw woord is de waarheid. Maar net zo nodig is het, gemeente, dat het evangelie door de geest aan het hart wordt toegepast. Want juist mensen die zichzelf zien als zondaar, die weten wat zonde betekent, zonde tegen God, bergen van schuld ontdekken, hun onmogelijkheden zien, hun onwaardigheid zien. Als dan het evangelie gepredikt wordt, ja, dat kun je niet geloven. Geloven dat dat voor mij zou zijn? Kijk, en daar hebt u nu ook de overredingskracht en het overtuigende werk van de Heilige Geest. Die het evangelie en de evangelieprediking aan het hart legt. En verslagen harten, bevreesde harten, twijfelmoedige harten gaat overtuigen. Niet alleen maar dat het evangelie waar is. Maar ook dat dat evangelie nu voor zondaar is. Dat dat evangelie nu voor doodschuldig is. En weet u wat nu het hart van het geestelijke leven is? Echt geestelijk leven. Als je overtuigd door de Heilige Geest buigt voor het volle woord van God. Als je niets meer af wilt hebben van de wet des Heren, Heren, uw wet is. Hoe scherp ook. En als je ook niets meer af wilt hebben van dat kostbare. Kostbare evangelie, Heren. Er is geen andere weg om zalig te worden. Dan die ene naam, dierbare naam, die onder de hemel gegeven is. Waardoor wij, en let daarop, moeten zalig worden. Goddelijk moeten. Evangelisch moeten. Het moeten van het welbehagen van de drie-enige God. Kijk, dat is wat nodig is, gemeente. Dat wij leren buigen voor het woord. Niet zo dat we het aannemen en zeggen het is waar. Dat is op zichzelf ook goed, zeker vandaag. Maar dat we buigen persoonlijk voor de wet. En er niet meer af willen hebben. Uw doel is rein. Buigen voor het evangelie. Dat alleen is mijn enige hoop. Enige plechtanker. Enige rots der behoudenis. Dat evangelie en Jezus Christus. Die zich in het evangelie openbaart. Weet u wat dat dan is? Dan kan het zo zijn, en ik denk aan een woord van de beide Erskines. Erskine, zeggen sommige ouderen, klinkt wat vertrouwder voor u misschien. Ralph en Ebenezer Erskine, de twee grote Schotse predikers. Die in hun boeken zoveel spreken over het heilig evangelie. Misschien kent u die preken wel. Die laten zo diep geestelijk zien waar het nu bij die persoonlijke kennis van het evangelie omgaat. Ze zeggen, ja, dat kun je nooit zien zonder de wet. Nooit zien apart van de wet. En wat zegt die wet dan in het leven van een mensenkind dat met de wet leert instemmen en het evangelie leert omhelzen? Dan zegt die wet, gij hebt zwaar gezondigd. Maar het evangelie zegt daar tegenover. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. De wet zegt, gij zijt des doods schuldig. En daar buig je onder als de geest je daarvan overtuigt. Heere, zo is het. Maar het evangelie zegt daar tegenover, hij is in zijn dood met de misdadigers gerekend. En heeft voor de overtreders geleden. En als de geest daarin meekomt, dan buig je in verwondering. Heere, en dat voor mij. De wet zegt, ze hebt straf verdiend. En je buigt en zegt, Heer, het is de waarheid. Maar het evangelie zegt, in die kostbare parel, midden in de profetie van Jesaja, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ziet u, voor mensen die in zichzelf met de wet vastlopen, door de wet ontdekt, ontgrond, aangeklaagd worden, die alles wat de wet eist en zegt moeten beamen, zegt het evangelie, er is zaligheid. Er is een zaligmaker. Er is een koning, een profeet, een priester. In hem is het leven. In hem is de zaligheid voor een doodschuldig zondaar. Zien we daar naar uit dat dat evangelie is een vrij sprekende, ontsluitende, bandenverbrekende kracht ook indruppelt in onze ziel. Zit u zo wel eens in de kerk met een verslagen hart, omdat de wet u aanklaagt? U wilt er niets van af hebben, maar met die beden in uw ziel, Heere, spreek toch één woord. Eén woord van het evangelie. Heere, als ik de zoom van uw kleed aan mag raken, als u in het gewaad van uw woord onder de prediking door de kerk gaat, als het ware. Ach, vergeet het toch niet, de Heere wil zich van zijn evangelie bedienen. Om door het evangelie Christus Jezus bekend te maken aan zondaars harten. U kent misschien dat prachtige woord van Calvijn, wat eigenlijk iedere dienaar van het woord op zijn bureau moet hebben staan. Het behaagt God de Drieënige om door de dwaasheid van de prediking van het evangelie het bloed van Christus te laten druppelen in het midden van de gemeente. En dat bloed te laten vallen in getroffen en verslagen harten. En daarom als er veel verslagen harten zijn, hongerige harten, dorstige harten, dorsten naar dat bloed, dan zal er ook in de prediking van het evangelie druppels vallen. In dorstige harten. In verslagen hart. Want dat heeft God zelf gezegd. En daarmee zijn we al aan het slot van wat we hierover denken toegekomen. Want wanneer we gezegd hebben, Christus bedient zich van het evangelie, dan hebben we met nadruk eerst gezegd, hij bedient zich van wet en evangelie. U mag die nooit uit elkaar rukken. Hij bedient zich daarvan door mensen te overtuigen. Zodat ze voor het woord gaan vallen en voor het evangelie gaan buigen. En steeds meer zich over dat woord gaan verwonderen. Maar één ding is nog niet helemaal duidelijk gezegd. En dat hoort er toch bij. En dat is dit. Dat zo de Heere Jezus Christus zelf in de prediking zich openbaren wil aan zondaar. Hoe meer zij leren sterven aan zichzelf, hoe meer zij niets worden voor hem, hoe meer zij voor het woord van de wet gaan buigen, hoe meer Christus als uit de schaduw komt en zich openbaart aan het hart. Ja, wacht eens, zegt die man. Maar dat kan toch niet in de Nieuwtestamentische tijd? Dat zegt de heilshistorische prediking, Ridderbos en zo. Het geheimenis is geopenbaard. Dat staat ook bij Paulus. In Christus is het geheimenis geopenbaard. Het evangelie is vol. Hoe kan Christus dan uit de verborgenheid komen en persoonlijk zich aan het hart openbaren? Dat staat toch niet in de Bijbel? Oh niet? Dat lees ik bij Paulus. Inderdaad, dat Christus in het evangelie geopenbaard is. Maar ik lees tegelijkertijd Efeze 6. Leest u het maar na. Dat was mijn eerste intreetekst. Dat Paulus in Efeze 6 de gemeente smeekt om voor hem te bidden. Waarom? Om de Heilige Geest. Om de verborgenheid van het evangelie bekend te mogen maken. Dat wat in Christus openbaar is, dat moet nu door woord en geest, door de prediking van het evangelie, persoonlijk toegepast worden. Bekend gemaakt worden. En dat leest u op veel plaatsen. In het Nieuwe Testament. Dat die Christus die gekomen is. Nu persoonlijk vanuit het woord door de Heilige Geest. Zich aan ons hart moet gaan openbaren. En lieve mensen, dan is er steeds meer in Christus te vinden. Als we daar iets van gaan leren. Dan worden die oude vragen van dat hele oude catechisatieboekje levend. We moeten hem leren kennen in zijn namen. In zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. Dan gaat waar de prediking van het evangelie open gaat. En het hart voor die prediking open gaat. Steeds maar meer de noodzakelijkheid, de dierbaarheid, de gepastheid van de Heere Jezus spreekt. Daar gaat u steeds meer ontdekken. In zijn profetische woord genade is op zijn lippen uitgestort. Daar gaat u steeds meer zien van zijn priesterlijke lijden en van zijn hoge priesterlijke voorbeden. Daar gaat u steeds meer ontdekken van zijn koninklijke heerschappij. Daar wordt onder het woord het evangelie de zegenwagen van koning Jezus. En daar vallen van die zegenwagen van koning Jezus wel eens schatten af. Dan mag je met de buit naar huis gaan. Want het behaagt de Heere die zich geopenbaard heeft. Op Golgotha. Op de paasmorgen. Zich door woord en geest bekend te maken. O kind van God. Laat dat uw gebed mogen zijn. Om die Christus te kennen. En toe te nemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. En bid dan maar veel, ook voor ons, zei Paulus. En zouden het hem niet nazeggen. Ook voor ons, ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns mond. Om de verborgenheden, die grote verborgenheid van het evangelie, bekend te maken. En zo voor u, voor jou. Gebruikt te mogen worden. Als lijk. Opdat het evangelie. Die Christus. Verheerlijk wordt. Gekend wordt. Dan ga je hem zien. In het woord. Zelfs in de meest weggescholen oud-testamentische profetie. Zelfs in de geslachtsregister. Dan zei Luther, dan ga je Christus naam spellen. En je vindt hem op iedere bladzij. Jezus Christus. God zo zalig maken. Onze Heer. Amen. Thank you. Zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, past ons uw naam dank te zeggen dat we deze dag mochten beleven. En vandaag hebben mogen stilstaan bij uw woord. En vanavond bij onze catechismus. En u is het zaad gestrooid. Wil u het in de aarde stoppen? Wil u door de ploegschaar harde grond openen en murw maken? En wil u geven dat het mag vallen in aarde die toebereid is? Dat kan nooit als op onszelf zien, heren. Want ons hart is nooit bereid. Maar u kunt het hardste hart bereiden. U kunt het ontvankelijk maken. Voor dat evangelie van Christus. Heren, doe dat onder jongeren en ouderen. En wil u geven, heren, dat waar ons hart door de genadige werking van uw geest geopend is. O Heere, wil haastig komen met uw vervullende genade, met de persoonlijke, krachtige bediening van het evangelie. Heere, bewaar ons voor zelfbedrog, voor de listen en lagen van ons eigen hart. Leer ons steunen op het woord, op uw woord heb ik gehoopt. Heere, schenk dat. Uit genade. Wees met ons allen. Ga met ieder naar zijn of haar woning. Wees met hen die alleen naar huis gaan en daar ook alleen zijn. Wil u er nabij zijn. Sterk ons deze week. Leid ons op al onze wegen, ook als misschien sommigen onder ons verre reizen zullen ondernemen. Of al weg zijn. Wil u ons, waar we ook zijn en wat we ook doen, leiden door uw genade. We vragen dat om Jezus wil. Amen. Psalm 25 vers 2 is onze slotzang. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.